Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Tijdens de genocide in Rwanda werden honderdduizenden Tutsi's en gebaantigde Hutu's op brute wijze gedood. Nu, 30 jaar later, worden er zelfs in Nederland nog mensen voor opgepakt. Hoe wordt de volkerenmoord herdacht en op welke manier gaan de Hutu's en Tutsi's nu met elkaar om? Dat bespreek ik uitgebreid met Afrika-correspondent Joost Basmeijer en verslaggever Marjolein van der Water. Joost, om met jou te beginnen. Jij was onder meer bij massagraven, waar tot op de dag van vandaag nog lichamen worden opgegraven. Hoe vinden ze die graven en hoe gaat zo'n opgraving er verder aan toe?
Ja, dit was wel een opvallend voorbeeld. Dit was in het zuiden van Rwanda, vlakbij de grens met Burundi. En daar had een familie twee bouwvakkers ingehuurd om een muurtje te bouwen. En die bouwvakkers die gingen graven, een greppeltje graven om de fundering van dat muurtje een beetje in te leggen, zeg maar. En toen stuitten ze op botten. Toen heeft het hoofd van die familie heeft gezegd, nou, hier heb je wat geld, houd maar je mond en ga maar iets verderop graven. En dat hebben ze toen gedaan. Maar toen vonden ze opnieuw botten en schedels, waardoor ze dachten van, oh shit, hier moet wel een massagraf liggen. Uit de genocide, van de genocide van 30 jaar geleden. En toen zijn ze naar de autoriteiten gestapt. En die hebben meteen die familie die daar woonde gearresteerd. Dat was in oktober vorig jaar. En sindsdien zijn ze bezig daar naar botten te graven. Dat doen ze heel secuur. Ze zijn er nog steeds mee bezig. Toen ik daar was, zag ik inderdaad ook hoe ze dat dan doen. Met schoffels graven ze dan grote greppels eigenlijk. En elke keer als ze dan zwart zand tegenkomen, dan weten ze dat zwart is van het bloed dat daar vergoten is 30 jaar geleden. En dan gaan ze met de hand verder graven.
En hoeveel lichamen liggen daar naar schatting?
Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. De overheid die is heel strikt, hè, in over hoe er over de genocide wordt bericht en over hoe er over wordt gepraat. Sommige mensen zeggen dat zij heel graag willen dat alle mensen die gevonden worden in die graven, dat het veel meer mensen zijn dan eigenlijk zijn omgekomen. Ze zeggen ook dat het allemaal Tutsi's zijn. Er zijn critici die zeggen dat het bijvoorbeeld ook Hutu's zijn die zijn omgekomen, die bijvoorbeeld bij wraakmoorden zijn vermoord door de regeringspartij die nog steeds aan de macht is.
De overheid wilde ze eigenlijk dat blijkt dat er zoveel mogelijk lichamen liggen en dat het allemaal Tutsi's zijn.
Ja, dat zeggen critici althans wel. Hè. Die zeggen van ja, er zijn ook Hutu's vermoord, maar niemand weet precies hoeveel. De officiële schatting is dat er 800.000 Tutsi's zijn vermoord. Maar er zijn ook schattingen die zeggen er zijn 500.000 Hutu's vermoord en 500.000 Tutsi's vermoord. Snap je? Dus het is een beetje ingewikkeld om daar nou, in deze tijd duidelijkheid in te krijgen. Ook omdat dat regime dat narratief over de genocide, maar ook over wie er nou precies is vermoord en hoeveel mensen dat zijn, heel erg gecontroleerd. Dus toen wij daar waren, werden mensen meteen heel boos. Die zeiden ook van, de internationale media die komen langs, wegwezen. Gelukkig hadden we de goede papieren en mochten uiteindelijk later wel terugkomen om te kijken wat daar gebeurde. Maar zij zeggen bijvoorbeeld dat er 1500 mensen daar zijn begraven. En dat kan ik niet controleren. Ik denk dat het er wel honderden zijn.
Goed, Joost, misschien kun je eerst nog even uitleggen hoe die genocide uiteindelijk tot stand kwam 30 jaar geleden.
Ja, die ontvlamde eigenlijk na jaren burgeroorlog al. Er was een rebellenpartij die vooral in het noorden van Rwanda tegen de overheid vocht. Dat was toen al een strijd tussen twee etnische groepen, de Hutu's en de Tutsi's.
Dat rebellenleger, waren dat Hutu's of Tutsi's?
Dat waren de Tutsi's, een minderheid in Rwanda. En de president van het land was een Hutu. Die president die was net in Tanzania geweest, samen met de president van Burundi, waar dit probleem eigenlijk ook speelt. Hè. Die twee etnische groepen die wonen daar ook. Ook in Congo bijvoorbeeld wonen die twee groepen ook. En die twee presidenten die zijn toen naar Tanzania gevlogen om te hebben over een vredesakkoord met de RPF. Rebellen, dat zijn de rebellen die dus in het noorden van het land zaten. En dat vliegtuig werd toen het landde in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, uit de lucht geschoten. En tot op de dag van vandaag weet niemand precies wie dat heeft gedaan. Maar eigenlijk snel daarna zag je dat er een enorme propagandamachine op gang kwam, waarbij de Hutu-regering en extremistische Hutu's eigenlijk op de radio en in kranten zeiden, we moeten de Tutsi's vermoorden. En heel veel mensen hebben daar gehoor aan gegeven, hebben hun machettes gepakt, allerlei andere wapens die ze konden vinden rondom het huis. En die zijn gewoon mensen in het land gaan vermoorden. En dat werd uiteindelijk de genocide die 100 dagen heeft geduurd. Waarbij dus echt misschien wel 1 miljoen mensen zijn omgekomen.
Ja, dus het was een genocide die heel erg van onderaf kwam, ook zou je kunnen zeggen. Dus ze werden opgehitst, de Tutsis werden voor kakkerlakken uitgemaakt. Ze werden heel erg gedehumaniseerd en vervolgens werden alle Hutus zo'n beetje de straat opgejaagd om Tutsis te gaan vermoorden.
Zeker, ja.
En dan wordt dus nu zo'n massagraf gevonden. Hoe kan het dat... Ik kan me voorstellen dat er waren toch mensen betrokken bij zo'n moordpartij, dat zo'n massagraf al veel eerder aangewezen wordt. Waarom blijft het zo lang geheim? Heb je daar duidelijkheid over kunnen krijgen?
Ja, dat volgens de Tutsis die ik daarover heb gesproken, die zitten nu met name nog in de regering en op alle plekken waar je makkelijk als journalist mee kan praten. De Hutus daar, die hebben geen partij of zo, of die zijn niet verenigd. Die trekken hun mond daar niet over open. Dus het beeld dat we daarvan krijgen, hoe dit soort dingen op kunnen werken, hoe dit soort geheimen bewaard kunnen blijven, is best wel moeilijk om de vinger achter te krijgen. De mensen die ik sprak, ook van de regering en mensen die met de regering samenwerken, die zeiden ja, die Hutus die hebben die slagpartij daar aangericht. En weten dat die lichamen daar zo lang verborgen hebben gelegen. Maar die zeggen dan vervolgens daar niks over. En dat heeft er ook mee te maken dat er nog heel veel geheimen in die samenleving zitten. Dus je moet je voorstellen dat het leeuwendeel van de mensen die in Rwanda woont nog altijd Hutu is. Dat zijn nog steeds, die zitten nog steeds in de meerderheid. Het zou zo kunnen werken dat ze bijvoorbeeld zeggen van, als jij vertelt over dat massagraf dat daar al 30 jaar ligt, dan vertel ik over jouw broer die ook allemaal Tutsis heeft vermoord destijds. Er zijn allerlei geheimen die nog steeds eigenlijk verborgen zijn gebleven. Volgens de overheid zijn er dus nog veel meer van dit soort massagraven ook nog onontdekt in het hele land.
Paul Kagame, die zit er al heel lang. Dat is een Tutsi. Betekent dat ook dat de hele regering dan uit Tutsis bestaat? Of werken Hutus en Tutsis inmiddels samen?
Ja, het beeld dat de regering wil geven is dat Hutus en Tutsis samen leven. Hè? Die hebben zelfs op een gegeven moment verboden dat je jezelf nog überhaupt nog als mag identificeren als Hutu of Tutsi. Maar critici die stellen dat de regering eigenlijk al 30 jaar lang voor het grootste deel door Tutsis wordt geleid, waardoor je dus eigenlijk een kleine minderheid hebt die het voor het zeggen heeft in het land. Ja,
ja, maar er zit eigenlijk veel verschil tussen beide bevolkingsgroepen. Als je gewoon in zo'n dorpje in het dagelijks leven kijkt, kun je ze herkennen?
Rwandezen kunnen dat zeker. Ze zien er anders uit. Ik weet ook nog wel eens dat er journalisten zijn geweest die niet over die twee bevolkingsgroepen wilden praten. En bijvoorbeeld op een gegeven moment maar gingen zeggen de korte en de lange. Nou, dat zegt dan wel een beetje wat over het postuur van mensen. Er zijn allerlei uiterlijke kenmerken die voor mij als buitenstaande moeilijk zijn om te herkennen hoor. Maar die Rwandezen zeker zien. Maar goed, om daar dan bij te zeggen van nou, dat is dan een Tutsi en dat is dan een Hutu. Dat is dus al heel lang verboden. De regering zegt, we moeten naar verzoening toe om die eenheid te krijgen. Om toch maar, ja, weet je, we hebben geen, na de Holocaust werd Israël gebouwd, zeg maar, konden heel veel mensen naar Israël toe, Joden naar Israël toe. Maar in Rwanda moet iedereen toch op de een of andere manier samen door één deur kunnen. Dus zeiden ze, we gaan die twee bevolkingsgroepen maar helemaal opheffen. En iedereen is nu Rwandees. Maar goed, ja, Rwandezen die weten natuurlijk donders goed wie de Hutu en wie de Tutsi is, ja.
Ja, want hoe zie je dat in zo'n dorpje? Speelt het een grote rol?
Ja, dat is ook moeilijk om iets over te zeggen. We zijn in verschillende dorpen geweest. Maar omdat mensen toch wel bang zijn voor de overheid. Het is een repressieve regering. Hè? Je mag niet zomaar zeggen wat je vindt. Als je iets over de genocide zegt. Bijvoorbeeld dat er ook heel veel Hutus zijn vermoord. Zoals ik daar straks zei. Dan kan je in de gevangenis belanden. Dus mensen die zijn ook tegenover internationale journalisten heel erg voorzichtig. Dus het beeld dat je in eerste instantie krijgt als je naar die dorpen gaat, dan lijkt het alsof er inderdaad wel sprake is van verzoening, omdat inderdaad niemand zich identificeert als Hutu of Tutsi. Maar ik denk dat er onder de oppervlakte nog een hele hoop verdeeldheid is. En je ziet ook dat als er dan zo'n massagraf wordt gevonden, dat die verhoudingen heel erg op scherp komen te staan. Hè? Dat mensen zeggen van ja, shit, we dachten dat we altijd 30 jaar met elkaar samenleefden, maar blijkbaar zijn deze geheimen, heel veel mensen wisten daarvan. Hoe kan het nou dat ze dat nooit hebben gezegd? Dus dat levert ook heel veel wantrouwen op, ja, en wrijving.
Je sprak ook een echtpaar waar het wel goed ging tussen Hutus en Tutsis. Die zijn uiteindelijk met elkaar getrouwd. Wat waren dat voor mensen?
Ja, dat zijn Marie-Jeanne en John. John kwam uit een enorme Tutsi-familie met 10 vrouwen. Een hele rijke vader had hij, een heel invloedrijk persoon. En tijdens de genocide zijn al die 10 vrouwen, iets daarvoor ook die vader, maar ook heel veel van die kinderen zijn vermoord. Een van de grootste moordenaars van het dorp is de vader van Marie-Jeanne, de vrouw met wie hij uiteindelijk is getrouwd. Dat is een van de verhalen over verzoening. Die verhalen zijn er dus zeker ook. Dat wilde ik in mijn verhaal ook wel benadrukken, dat ondanks dat het heel moeilijk is om je vinger erachter te krijgen, zijn er zeker verhalen dat de verzoening is gelukt. Het is alleen de vraag natuurlijk van ja, in hoeverre, op hoe grote schaal is dat gelukt? En omdat mensen er niet over durven te praten, is het heel ingewikkeld om daar een goed beeld van te krijgen. Ja. Ja.
Want hoe had John het zelf overleefd?
John is op een gegeven moment gevlucht. Hij was bovenaan de heuvel toen hij eigenlijk zag dat zijn familie werd uitgemoord. Toen is hij gevlucht. Hij had een pasje gemaakt waarop stond dat hij Hutu was. Een soort van nep ID-bewijs. Daarmee is hij best een eind gekomen. Maar in mei uiteindelijk is hij alsnog door die extremistische Hutus die al die Tutsis aan het uitmoorden waren, toch gevonden. En toen is hij van achteren op zijn hoofd geslagen met een machette. Dus toen ik hem ontmoette, hij loopt ook nog steeds met krukken. Hij is heel moeilijk, slecht ter been. En hij heeft boven op zijn schedel, op zijn hoofd, heeft hij nog een enorme wond zitten eigenlijk. Natuurlijk wel geheeld, maar je ziet dat de twee stukken van zijn schedel nog steeds uit elkaar staan. En dat komt door die machette die daar is geland. En hij is op een gegeven moment gevonden door de RPF-rebellen die daar aan het vechten waren tegen die Hutus. Die hebben hem uiteindelijk in de bush, in de jungle eigenlijk geprobeerd te verzorgen. Maar omdat hij in het begin die goede verzorging niet heeft gekregen, loopt hij dus nu nog steeds mank. Hij heeft ook heel lang in een rolstoel gezeten.
Joost, je schetst nu hoe het kwam, die genocide. Maar er moet toch ook wel een enorme latente haat aanwezig geweest zijn tussen deze twee bevolkingsgroepen. Waar zit hem dat precies in? Hebben ze ook economisch een heel andere positie? Speelt ook nog jaloezie en rancune een grote rol? Heb jij kunnen begrijpen hoe dat kan, dat ze elkaar zo, vooral de Hutus, de Tutsis dan te lijf zijn gegaan?
Dat speelde al veel langer, al decennia lang eigenlijk, voor 1994. Die twee groepen stonden elkaar al langer naar het leven, zou je kunnen zeggen. En het heeft ook te maken met de koloniale machten die in Centraal-Afrika aanwezig zijn geweest. In Rwanda waren dat de Belgen, later ook de Fransen. Eigenlijk zie je dat de Belgen een soort van verdeel- en heerspolitiek hebben geprobeerd toe te passen. Dat hebben ze bijvoorbeeld ook in Congo gedaan, waar ze natuurlijk ook een enorme rotzooi hebben gemaakt eigenlijk. Waar zij zelf uiteindelijk alleen maar beter van werden, maar de Congolezen alleen maar slechter. Die verdeel- en heerspolitiek, dat gaat er eigenlijk over van ja, zet verschillende stammen, zet verschillende etnische groepen maar tegen elkaar op. Zorg er maar voor dat ze elkaar bevechten en dat ze een hekel aan elkaar krijgen. Dan is het makkelijker om over ze te heersen. En je zag dat de Belgen bijvoorbeeld ook heel lang die kleine Tutsi-groep heel erg voor heeft getrokken. Die zagen zij altijd als wat intellectueler, als slimmer, mensen met wie je beter kon praten, leken misschien wat meer op de Belgen zelf. Maar daardoor is er onwijs veel geld ook gevloeid naar die Tutsis, waardoor er uiteindelijk heel veel Hutus zijn geweest die daar heel boos en een soort van zuur over werden. Dus je ziet eigenlijk dat die verdeeldheid die destijds is geschapen, onwijs is gaan rotten en uiteindelijk heeft geleid tot een genocide.
Ja, en dat zie je dus in meerdere landen, maar in geen ander land had het zulke dramatische gevolgen. Marjolein, jij was zondag in Nederland bij een herdenking van de Rwandese genocide. Hoe ging het daar aan toe?
Ja, dat klopt. Ik was in het Beatrixpark in Amsterdam. Daar is vorig jaar een monument geïnaugureerd. Het is het eerste monument voor de Rwandese genocide in Nederland. Daar hebben ze heel lang voor gepleit. Het was een hele stille herdenking. Ze gingen kransen leggen, de ambassadeur, de voorzitter van de slachtoffervereniging, wat andere lokale politici. En later was er nog een bijeenkomst in de RAI waarbij mensen speeches gingen houden, waaronder ook Jessel Gus was daar ook aanwezig. Om de doden te herdenken op de manier zoals dat ook in Rwanda gebeurt. Op het monument staat ook geschreven ter herinnering van de slachtoffers van de genocide tegen de Tutsis. Dus ook hier in Nederland was de herdenking heel expliciet bedoeld om de Tutsi's te herdenken. En er was geen ruimte voor de Hutu-doden.
Oké, maar hoe ziet die Rwandese gemeenschap hier in Nederland eruit eigenlijk? Hoe groot is die? En zijn het vooral Hutu's of zit er ook een enkele Tutsi tussen?
Hij is relatief klein. Er zijn destijds in de nasleep van de genocide ongeveer 1000 Rwandezen naar Nederland gekomen. De meeste vluchtelingen die naar Europa gingen, die kozen toch voor België of Frankrijk. Omdat ze daar natuurlijk de taal gewoon spreken. En er zijn eigenlijk twee groepen. Dus je had heel veel Hutu's zijn na die 3 maanden toen de Tutsi's de macht overnamen, zijn ook heel veel Hutu's het land ontvlucht. Met name naar Congo. En daar een deel van is later naar Europa gekomen. Maar er zijn ook Tutsi's naar Nederland gevlucht of naar Europa. En de precieze, ja, dat wordt niet geregistreerd bij asiel wie Hutu is en Tutsi. Dus de precieze verdeling daartussen, die ken ik niet. En er zijn dus 1000 mensen toen gekomen. Inmiddels is de gemeenschap, inclusief kinderen, ongeveer 1800 personen.
Ze proberen dus Rwanda zoveel mogelijk uit te stralen dat ze één land zijn en dat de verschillen tussen bevolkingsgroepen er niet toe doen. Maar hier in Nederland zie je eigenlijk de spanningen nog wel. Er worden ook nog steeds mensen opgepakt en berecht. Hoe werkt dat precies?
Ja, ik zou dat niet per se definiëren als spanningen hier tussen Hutu's en Tutsi's. De mensen die ik sprak, die hebben daar eigenlijk ook zelf helemaal niet de nadruk op gelegd. Maar je hebt gewoon een deel van de diaspora hier die wel heel graag aandacht willen voor de Hutu-doden. En die ook, wat Joost net zei, die zeggen ja, ook het Tutsi-leger heeft allerlei misdaden gepleegd. Er zijn misschien wel veel meer Hutu's vermoord dan het officiële narratief vertelt. Dus wij willen ook daar aandacht voor. En, nou ja, en je ziet dat Rwanda een heel actief beleid voert om voor het vluchtigen, zoals zij dat noemen, op te sporen, ook in het buitenland. Maar, zeggen mensenrechtenorganisaties, een deel van die voortvluchtigen die op die lijsten van Rwanda staan, zijn in werkelijkheid vooral politieke dissidenten die dus een verhaal de wereld in willen brengen waar Rwanda niet op zit te wachten.
Maar Rwanda probeert dus daders overal ter wereld nog te berechten.
Klopt, er is een Rwanda-tribunaal geweest, dat was van de Verenigde Naties. Vervolgens zijn er ook in Rwanda zelf volkstribunalen geweest, waarbij je eigenlijk in allerlei dorpjes mensen recht gingen spreken over hun eigen buren, ook in een soort poging tot verzoening. Maar er zijn in die volkstribunalen ook heel veel mensen bij verstek veroordeeld. Dus dat waren mensen die al waren vertrokken en wel schuldig zijn bevonden in die tribunalen. En die mensen zijn vervolgens op lijsten beland. Daar staan echt tienduizenden mensen op die nog gezocht worden. En die zitten grotendeels in Afrikaanse landen. Congo, Kenia, Oeganda. Maar ook in Europa. En dus ook een aantal in Nederland.
En hoeveel zijn dat er?
Die lijst is niet officieel bekend. Maar volgens een expert die ik sprak van het NIOD, die hier veel onderzoek naar doet, zijn het er ongeveer 10. Op dit moment in Nederland.
En die moeten uitgeleverd worden op enig moment?
Rwanda wil dat ze uitgeleverd worden. Mm-hmm. Dus die doet een uitleveringsverzoek. Die mensen komen vaak ook op de Interpol-lijst. Maar zij hebben de Nederlandse nationaliteit. En je mag iemand met de Nederlandse nationaliteit niet zomaar uitleveren naar Rwanda. Nederland heeft wel een akkoord gesloten met Rwanda, waarin ze genocideverdachten terugsturen. Maar om dat te kunnen doen, moet je mensen eerst hun nationaliteit ontnemen. En dat is een hele procedure. Er zijn een aantal mensen die zitten in die procedure. Er zijn ook een aantal mensen bij wie dat al is afgerond. Dan moet een rechter besluiten, oké, mag deze persoon worden uitgeleverd? Dat is in het verleden bij 3 personen gebeurd. Maar de afgelopen tijd heeft een rechter juist besloten bij 2 personen dat het niet mocht, omdat het risico te groot is dat ze geen eerlijke rechtsgang krijgen in Rwanda. En dan zegt het Nederlandse OM, oké, dan gaan wij hier zelf een onderzoek doen. Dus er zijn nu een aantal personen in Nederland, in ieder geval zijn er 2 lopende zaken. En ik sprak ook een man, die zit nog in die IND-procedure, zeg maar. Dus zij worden nu in Nederland vervolgd voor de misdaden die ze 30 jaar geleden in Rwanda gepleegd zouden hebben.
Het is bijna onmogelijk om voor het Nederlandse OM te achterhalen wat er precies gebeurd is.
Ja, dat zeggen ook de advocaten van de beschuldigden. Mm-hmm. Dat zeggen ook experts. Dat het is een genocide waar geen videobeelden bijna van zijn. Er was nog geen internet. Het is niet uitgebreid gefotografeerd. Dus je bent toch grotendeels afhankelijk van getuigenverklaringen. Nou ja, wat Joost al vertelde, mensen in Rwanda zijn niet altijd vrij om te spreken. Al heel snel kun je worden beschuldigd van genocideontkenning. Dus de vraag is of getuigen die je daar hoort echt het verhaal vertellen. Wat zij werkelijk hebben gezien. Dat is moeilijk om daarop te vertrouwen. En daarbij, ja, 30 jaar is een hele lange tijd. Het is natuurlijk ook de vraag in hoeverre je geheugen nog betrouwbaar is.
Maar het OM heeft eigenlijk geen andere keuze als wordt geconstateerd dat ze vrezen dat daar geen eerlijk proces zal worden gevoerd, dan moeten ze het bijna zelf wel doen.
Ja, nou ja, en het OM zegt, en daar is natuurlijk ook zeker iets voor te zeggen, dit zijn hele ernstige misdaden. Deze mensen worden beschuldigd van massamoord. Ik was maandag bij een rechtszaak, die man die staat terecht voor een zaak waarbij tientallen kinderen levend zijn verbrand. Ja, het is ook de plicht natuurlijk om dat gewoon goed te onderzoeken en om alles eraan te doen om de waarheid boven te krijgen. Dus zij zeggen, we moeten proberen om gerechtigheid.
Maar hoe is dat in de gemeenschap hier? Want blijkbaar heeft de Hutus hebben het niet voor elkaar gekregen dat ook zij op dat monument komen te staan. Maar ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om in een onderdeel te maken van een gemeenschap waar ook nog mensen in zitten die gewoon moorden op hun geweten hebben.
Je kan in die zin ook niet echt spreken van één gemeenschap. Ze zijn gewoon heel erg gespleten. Dus de mensen die al dan niet in vervolgd worden of beschuldigd worden van genocide of genocideontkenning, ja, die zijn ook niet bij die herdenking. Nee. Ik sprak een vrouw die haar vader wordt ook beschuldigd en die zit nu dus in die procedure om zijn nationaliteit te ontnemen. En zij zegt, ik durf daar niet eens heen. Ze zullen me aanvallen, ze zien mij als een vijand. Daar is gewoon geen contact. Nee. Dat is echt diep gevoelde haat.
Dus die zie je nog heel erg voelbaar. Joost, als je naar de toekomst van Rwanda kijkt. De Paul Kagame, we noemden hem al eerder, probeert een heel vrolijk beeld van zijn land naar buiten te brengen. Hij was zelfs ooit al shirtsponsor van Barcelona met de slogan Visit Rwanda. Lukt dat ook? Hoe kijkt de nieuwe generatie tegen het verleden aan? De generatie die het vaak niet eens heeft meegemaakt?
Ja, die generatie, daar hebben ook veel mensen hebben toch ook last van trauma's. Die zijn natuurlijk opgegroeid en opgevoed in een door mensen die de genocide hebben meegemaakt, opgegroeid in een land dat nog steeds elke dag door moet eigenlijk. Dus er is ook zeker sprake voor een deel van een transgenerationeel trauma waar die kinderen mee moeten dealen, ook al hebben ze nooit de genocide zelf meegemaakt. En het is lastig voor hen om open te praten over die genocide. En een van die sprekers die ik in mijn stuk opvoer, Michaela Wrong heet zij, is een Britse journalist. Hij heeft een heel groot boek geschreven over Paul Kagame en zijn regime. En de genocide is daar ook een onderdeel van. En die zegt ook eigenlijk van ja, als er geen openheid, als geen open debat mogelijk is over wat er destijds is gebeurd, kan je dan ooit echte verzoening hebben? En daar heeft ze denk ik wel een goed punt. Dat maakt het natuurlijk nu heel ingewikkeld om hierover te praten. En om ook als buitenstaander, als ik een goed beeld krijg van in hoeverre die verzoening er nou is. Dus ik durf op die vraag van gaat er verzoening komen, durf ik eigenlijk geen antwoord te geven. Ja.
Nee, maar er is nog niet een sterke beweging onder jongeren die zeggen laten we vooruitkijken en laten we het vergeten.
Nee, ja, ik denk het niet. Nee. Het is toch zijn ook bijvoorbeeld die nakomelingen van Tutsis die vermoord zijn, zijn toch ook wel heel erg bezig met die genocide. En het is echt een onderdeel van hun leven. Ik ben met een groep studenten mee geweest die allemaal jonger zijn dan 30, dus na de genocide zijn geboren. En heel emotioneel werden in een van die memorial sites, dus dat zijn herdenkingscentra. En zij zeggen van ja, dit is zo'n wezenlijk onderdeel van ons leven. Dit raakt ons nog steeds heel erg. Weet je? Dus het is, nee, ze zijn er nog steeds wel mee bezig. En het is nog steeds, het maakt zo'n onderdeel nog wel uit van Rwanda en Rwandese.
Ja, maar je proeft toch zolang Kagame er zit, dat het onmogelijk is om dit gesprek te voeren.
Ja, er zijn altijd al mensen die zeggen, als je Kigali bezoekt, dat is een hele mooie, schone stad. Hè. Ze hebben een grote techsector. Ze maken enorme stappen op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Heel veel politici ook zijn ook vrouwen. Dus je ziet wel dat er heel veel goed gaat in het land. En er zijn dan ook critici die zeggen, ja, maar dat gaat, is alleen maar omdat er een dictator aan de macht is die heel erg zegt wat je wel niet mag zeggen en wat je wel niet mag doen. En uiteindelijk sprak ik iemand die zei van ja, ik heb liever een soort van goedaardige dictator die met harde hand optreedt om die genocide en om die soort van denkbeelden tussen de verschillen tussen Tutsis en Hutus te bevechten. Dan dat ik een of andere slappe democratisch gekozen president krijg onder wie weer opnieuw een genocide kan komen. Dus zo wordt er ook wel naar gekeken. Zo van ja, hij houdt toch de boel wel redelijk bij elkaar. Er is sindsdien geen nieuwe genocide meer geweest. De vraag is ten koste van wat dan?
Oké, nou blijf het voor ons in de gaten houden. Dankjewel Marjolein, dankjewel Joost.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.